Deze podcast wordt u aangeboden door Bad City.
Echt een mooie winnares, dat staat vast. Nou, wie wordt het? Lamborghini die daaraan gaat. Gouden kans is het voor Wiebes om de Amsterdam Gold Race te winnen. Gaat het daar dan nog lukken?
Maar nu komen ze. Benoot aan de linkerkant, Pidcock rechts. Benoot tegen Pidcock, tegen Hirschi. Benoot, Pidcock voor zijn eerste. Pidcock gaat weer pakken, Pidcock pakt hem. Jawel, Tom Pidcock.
Dit is Kop Over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel.
Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Bellegem, Bobby Traxel en Jan Hermsen. Save the best for last deze keer, Jantje Hermsen, want... Je had me weer een weekendje. Ja. Dat mag een applausje.
Ja.
Weer. Voor mezelf dan maar. Hè?
Ja, voor jezelf. Weer een marathon. We hebben het er heel vaak over eigenlijk. Het is een soort de hardlooppodcast van Eurosport.
Aan de rode draad.
De rode draad is de marathon van Hermsen en soms van Bellegem. Heel vaak zeg je, Jan, dan doe ik het. Dan denk ik, waarom ben ik dit aan het doen? Ik ga helemaal kapot, dit doe ik nooit meer. En dan doe je het toch weer. Hoe was het deze keer?
Dat heb ik nu in extreme mate meegemaakt. Oh. Ja. Ik heb in eerdere edities wel eens een moment gehad. Ik ga nu bij station Slinger de trein richting Centraal pakken. Maar dan stond er altijd wel iemand langs de kant waar ik dan nog even gedacht tegen wilde zeggen. Dus heb ik het niet gedaan. Ik ben nu eigenlijk... Ik denk dat ik toen ik de eerste keer Coolsingel doorkwam, dacht ik van, hier stop ik mee. Maar ja, op een gegeven moment ga je naar rechts en dan heb je niet veel keus meer. Jij hebt nog steeds keus dan natuurlijk.
Maar waarom was het zo zwaar deze keer?
Ja, ik weet niet. Ik heb niet echt lekker getraind ook. Ik had wat pijntjes aan mijn voeten, pezelsteking. Niet de ideale marathonvoorbereiding. Ik had toch gedacht van, ik ga het toch doen. Ik ben niet van de excuses, maar ik had eigenlijk gehoopt 4-5 keer in de week te kunnen trainen. En 2-3, dat was echt wel de max. Dan moest er gewoon iets te veel pijnstillers in, dat wil ik niet.
Hij is Jeroen als Alaphilippe, geen excuses
man,
vooraf.
Dit vind ik verschrikkelijk. Dit is echt zo. Ja. Een Belgische renner die zegt, ik ben 80% in plaats van 100%.
Nee, ik was heel goed. Ik had alleen het duurvermogen niet. Ik bedoel, ik was in de winter liep ik echt de stenen uit de straat. En dacht ik echt dat ik zelfs richting de 3-10 zou kunnen gaan. Maar
Verkeerd gepiekt.
Er kwamen andere dingen voorbij de afgelopen maanden. Mm. Dat was niet...
Niet goed voor de marathon.
Nee.
Maar toch chapeau, man.
Ja, zeker. Op wilskracht, hoor. Op wilskracht. Uit de tenen.
Ik kan nog geen 5 kilometer lopen. Dus nee. Ja.
Iedereen die 42 kilometer kan rennen is in mijn ogen een held.
Dankjewel.
Of een held.
Mooi.
Ja, goed gedaan. En, want dat was natuurlijk ook een rode draad. Niet alleen door deze podcast, maar ook door alle uitzendingen de afgelopen weken. Zelfs in de muur las ik het. Karsten Kroon, die ging ook een marathon rennen, Jeroen.
Maar ik zag dat hij werd bevoorraad vanaf de kant. Dat mag eigenlijk officieel niet.
Oh.
Dus die tijd telt eigenlijk niet mee.
Wat was de tijd,
Jeroen? Nou ja, ik bedoel, je kunt eigenlijk, je moet eigenlijk officieel drank afpakken van afnemen van de standjes. Hè. Het is niet...
Maar wat kreeg je aangereikt? Bier en sigaretten?
Ja, dat is de vraag natuurlijk. Dat weten we natuurlijk niet. En hij liep op van die supersonische schoenen. Ik vind eigenlijk dat we die tijd van Karsten moeten met een korreltje zout pakken. Ik bedoel, Jan heeft het gewoon natuurlijke wijze gedaan. En Karsten met bevoorradingen langs de kant, met massages tijdens de week, met die super schoenen. Ja, kom maar.
De bevoorrading was van grote platen.
Ja, dat heb ik gezien van de concurrentie.
Ja, John den Braber, voormalig...
Afgesproken voorbereiding? Bevoorrading?
Ik denk het wel.
Ik denk in die aanval wel ook, ja.
Wauw. Dus leuk.
Maakt het extra goed geregeld.
Ja, maar wel een scherpe tijd. Hij wilde het record van zijn vader verbreken en dat is gelukt. Dus trots maken misschien ook een beetje pijn. Nooit.
Ik vermoed dat het een rode draad wordt in de Giro.
Dat denk ik ook. En we kunnen het anders misschien binnenkort vragen tijdens onze Giro podcast voorbeschouwing show. Met Karsten Kroon. Maar zover is het nog niet. Want vandaag doen we nog gewoon een keertje gewoon. Lekker gezellig met Bobby erbij, met Jan erbij, met Jeroen. We nemen het nieuws door met de transfernieuwtjes. We kijken terug op de Amsterdam Gold Race. En Jan, die is snel. Dat heb je nu wel gehoord. Dus hij legt ook heel snel uit wat je gemist hebt in de ronde van de Abruzzen. We hebben een interview met Maxime van Gils. Waarin we vooruitkijken naar de Waalse Pijl. En daarna kijken wij nog even verder naar zowel die Waalse Pijl als de LBL. En we hebben ook de generale voor de Giro. De Tour of the Alps die op maandag begonnen is. Daar praten we je ook over bij. En wat je nog meer gaat zien deze week. Die Tour of the Alps is namelijk te volgen tot en met vrijdag 19 april. Elke dag zo iets na 14:30. En op woensdag al een uurtje eerder vanwege de Waalse Pijl. Dan beginnen we rond 12:30. Waalse Pijl is dan dus op de woensdag 17 april. Mannen om 14:30. En de vrouwen vanaf 16:55. Allemaal te volgen op Eurosport en Discovery+. Plus. En Luik Bastenaken-Luik op de zondag 12:30. Met Jeroen en Michael. En op de zondag hebben we dan ook de vrouwen. Ook weer rond 16:55. En tegenwoordig ook leuk om te zien. De mountainbike op de zaterdag 16:30. Zondag 17:45 en om 20:00. En als je nog een excuus nodig hebt om het te gaan kijken, dat mountainbike. Het is met onze grote vriend Thijs van Aanbeongen. Dus dat is altijd leuk. We beginnen met een snel rondje nieuws. En zaterdag zat ik een beetje berichtjes te lezen. En ik las daar op Wieleflits dat Jonas Vingegaard nog steeds in een Spaans ziekenhuis ligt. Omdat hij niet mag vliegen met zijn klaplon. En dan dacht ik meteen Jan toen ik dat las. Hij ligt daar nog steeds. Hij heeft nog steeds veel pijn. Het schiet nog niet echt op. Ik krijg er niet veel vertrouwen voor de Tour. Wat jij?
Nee, eigenlijk al bij de val was dat eigenlijk niet het geval eigenlijk. En de eerste berichten waren natuurlijk ook gewoon best wel pittig. En hij heeft dit nog nooit meegemaakt. Dus er staat een behoorlijke tijd voor. Dus ik denk dat dat zo langzamerhand wel een kruis door de Tour mag. Ik bedoel, ze zijn van minder niet opgestapt.
Denk jij dat ook, Bobby? Dat is al langzamerhand hoe langer het duurt. Dat elke dag die verstrijkte kruisen meer ingekleurd wordt.
Ja, zeker. Kijk, we hebben dat vorig jaar gezien met de valpartij van Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik. En zijn polsblessure. Dat is dan maar een polsblessure. Overigens een polsblessure die slecht doorbloed is. Dus ook heel lang herstel nodig heeft. Maar dat deze man nog in het ziekenhuis ligt. De hoogste stage die toch belangrijk is. Ook richting de Tour de France gaat missen. En wat ik altijd denk, maar wat ook Marijn Zeeman zegt, is wij gaan alleen naar zo'n wedstrijd als we kunnen winnen. En anders doen we niet mee. Dat althans, dan gaan ze wel meedoen, maar niet met Vingegaard dus.
Nee, een plan B.
Dan zullen ze een ander plan gaan maken. Ja.
Als hij wel snel weer op de fiets kan, vroeg ik me af, heeft hij dan genoeg? Hij heeft natuurlijk zo'n enorme goede vorm. Dat kan je dat heel snel weer oppakken?
Ja en nee. Kijk, het voordeel is dat als je zo goed in vorm bent, dat je over het algemeen ook sneller herstelt dan als je niet in vorm bent. En dat herstel, ja, dat gaat toch langzaam en kleine stapjes. Dat heeft ook te maken met natuurlijk de mogelijke terugvlucht. Is ook niet noodzakelijk. Kan ook daar ergens blijven. Maar het is precies wat Jan zegt. Elke dag langer hier gaat ervoor zorgen. En zeker op deze manier dat hij echt nog in het ziekenhuis ligt. Ja, als jij al aan het fietsen bent, bij wijze van spreken, met een gebroken pols. En je kan in ieder geval op de home trainer een uurtje of twee uurtjes fietsen. Of al is het alleen maar wandelen en bewegen, buiten zijn en allemaal dat soort zaken. Ja, het wordt wel een problematisch. Hm. Zeker om te winnen.
En mentaal ook, bedoelt dus een familieman die graag bij zijn familie is. Die zal er ongetwijfeld zijn. Maar hij is op dit soort momenten gewoon het liefst denk ik in Denemarken. Al om een stukje te wandelen daar ook. Maar dit is natuurlijk in een ziekenhuisbed word je niet beter van.
Nee, hoe langer je ligt, hoe moeilijker het wordt vaak. Hou dit in de gaten. En daar is hij, jongens. Ik ga hem gewoon meteen inknallen. Het muziekje, want we hadden flink wat nieuwtjes deze week. Over wel niet, toch wel niet, vertrekkende renners. We hadden geruchten, dus we doen een speedblokje met geruchten en transfers. Jeroen, op donderdag was het nog het het laatste nieuws, die zei dat Alpecin en Philipsen dichter naar elkaar toe groeien. Zaterdag zei de manager dan weer tegen GCN dat er nog drie ploegen in de race zijn. UAE, Bora en zijn huidige ploeg Alpecin. Toen dacht ik, is dat de manager die marktwaarde op probeert te drijven in de onderhandelingen?
Ik vergelijk het ook met het begin van een mooie relatie. Of van een beslissing dat je moet nemen als je verschillende gegadigden hebt. Dat heb je soms natuurlijk als je in je prime van je leven zit, Sander. Ja, dat je verschillende vrouwen je willen.
Ja, ja, ja.
En als je dan iemand hebt waarmee je echt naar elkaar aan het toegroeien bent. Ja. Maar er zijn er ook drie anderen die plots ten tonele verschijnen. Die ook je allemaal versieren met bepaalde drugs.
We hebben het allemaal meegemaakt.
Dat je kunt wel met iemand naar elkaar toegroeien. Maar ja, dan is de beslissing nog niet genomen. Hè. Dus die finale kus moet nog gebeuren, denk ik. Dus ik ben wel heel benieuwd wie dan uiteindelijk hem gaat binnendraaien.
Ja, ja, ja. Wie denk jij die de finale kus mag geven?
Ik denk dat Alps in de Koninkje met die prachtige shampoo op zich wel de verleidingstechniek kan overnemen en winnen. Ja,
ik denk dat er wel een gouden tong voor nodig is.
Ja, dat denk ik. Denk maar dat hij gaat wel voor liefde, niet alleen voor geld, denk je.
Ik hoop het alvast. Ik zou het trouwens heel goed begrijpen hoor. Als hij voor Emmers of Boeren Hansgrohe kiest. Bedoel,
is het dan een gold digger?
Ja, dat is een moeilijke. Als Bobby 10 keer zoveel kan verdienen bij een ander zender, gaat hij misschien ook al is het bij ons beter qua sfeer, gaat hij misschien ook kiezen voor die andere zender.
Denk je?
Ja, dat is een goede vraag.
Goeie vraag.
7 keer wel.
7 keer. Bobby, we gaan door. Want vervolging was er heel veel nieuws deze week. Eerst las ik dat de Lidl Trekker niet meer in de race was. Toen UAE niet meer. Toen dacht ik, wie moet er dan in godsnaam worden? Wie kan dat betalen? En dan op maandag kwam het AD met het nieuws dat ze naar FDJ Suez vertrekt. Die zag ik echt niet aankomen.
Nou, het speelde toch al wel wat langer in de wandelgangen, laat het zo zeggen. Mogelijk ook dat bijvoorbeeld de fietsmerk Specialized met haar dan meegaat naar FDJ. Dus interessant.
Ja, hoe werken dat soort constructies dan? Dat vraag ik me altijd af. Dan neem je een fietsmerk mee of de fietsmerk zegt, we willen verbonden blijven aan haar, dus dan sponsoren we het team.
Ja, bijvoorbeeld. Dat hebben we natuurlijk ook gezien bij Peter Sagan, die dan eigenlijk onder contract ligt. En dan de fietsensponsor meeneemt. Wat je daar vaak ziet is dat misschien Specialized dan, of hebben bijvoorbeeld toen de tijd Specialized sponsor was van Sagan. En dan zorgde voor alle financiën. Ja, en daarmee een goede ploeg had.
Ook voor de mannenploeg dan, of niet? Bij Groupama? Dat
durf ik niet te zeggen.
Ik heb van wat ik las niet. Nee.
Maar, okay.
Is dit een goede ploeg voor haar, Bobby? Als kopvrouw? Heeft ze daar voldoende ondersteuning?
Nou, ik denk dat er wel wat werk is. Ze komt met haar altijd vriendelijke Utrup Lutlicht, die altijd heel erg goed ligt bij heel veel vrouwen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar op zich kan je met haar natuurlijk een fantastische meesterknecht krijgen. Als je ermee om kunt gaan.
Kan ook nog wat moois gebouwd worden natuurlijk. Dat is ook weer zo. En dan tot slot Tim Wellens. Die had een contract bij UAE Team Emirates tot 2024. Hij tekent nog een jaar bij. Dat is lijkt me dik en dik en dik en dik verdiend.
Ja, zeker. Want dat is eigenlijk misschien wel de beste knecht die Tadej Pogacar heeft. En vorig jaar miste in de Tour de France. Is heel belangrijk. Is natuurlijk gewoon eigenlijk een winnaar. Maar is ook wel op de leeftijd gekomen dat hij weet hoe hij de komende jaren nog wielrenner moet zijn. Dus dat lijkt me een hele verstandige keuze. En het is een hele loyale man.
Zit er dan nog wat groots in het vat? Als hij zo goed weet hoe die wielrenner moet zijn?
Ja, de Tour binnen met Pogacar. dat is best wel groot.
Dat is ook best wel.
Of misschien de Waalse Pijl.
Wie weet. Wil wij er nog in een nabrandertje?
Nee, Waalse Pijl is toch voor Bart Lemmen, hè?
Dat is ook zo. Dat kan niet anders.
Ja, die zit alleen thuis met een gebroken sleutelbeen. Dus,
Dat weet ik.
Helaas.
Anders wel natuurlijk.
Anders wel, maar nu gaat Jommeke winnen.
Jommeke gaat winnen? Dat wordt geweldig. Mannen, dat was een heerlijke speedrondje. En wij gaan door. Naar onze nabeschouwing. Terugblikken gaan wij op de Amstel Gold Race. We beginnen bij de vrouwen, want daar was een zeer opmerkelijke finish met weer een heerlijk fragment om naar te luisteren van onze goede vriend Tim.
En dan gaan we sprinten, kijken wie de Gold Race gaat winnen. De 10e editie. Krijgt een mooie winnares, dat staat vast. Maar wie wordt het? Lamborghini die daaraan gaat. Dat is op tijd. Wiebes in het wiel. En daarachter Vos. Een gouden kans is het voor Wiebes om de Amstel Gold Race te winnen. Gaat het haar dan ook lukken? Het gaat het haar ook lukken. Ja hoor, Lorena Wiebes gaat de Amstel Gold Race.
Oeh, het is Vos. Het is Vos.
Oh, Wiebes gaat te vroeg juichen.
Ah, oh, wat dom.
Vos klapt.
Nee toch.
Oh, Lummel. Wat doe je nou?
Oh, Lorena Wiebes.
Toch de Amstel Gold Race gaat winnen. Voor de tweede keer wordt zij recordhouder.
Oi, oi, oi.
Oi, 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 oi.
Dat is ook weer een soundbite voor de eeuwigheid. Bobby Traxel, jij bent net als ik een wat oudere, traditionelere man. Nog niet zo oud als Hermsen zijn we, maar Lummel. Gebruik je die nog wel eens thuis?
Lummel?
Lummel. Nee, dat is wel. Misschien is wat je vader vroeger tegen je zei. Als je eigenlijk klootzak wou zeggen. Dan zei je,
misschien wel, ja.
Was ze een lummel? Was dit het meest pijnlijke moment wat er mogelijk was voor haar?
Dit is wel heel erg pijnlijk. Door de omstandigheden misschien wel de grootste kans voor haar ooit om de Amstel te winnen. Ja, nog naar rechts kijken, maar het gat op links open laten. En dan die oude sluwe Vos daar er voorbij zien te jumpen. Ja. Ik denk dat als zij de benen had stilgehouden en maar in de gewone racehouding was gebleven zitten. Dus niet met rechtop was gaan zitten, dat ze had gewonnen.
Mm. Met de tegenwind?
Ja, zeker. En dan rechtop gaan zitten vang je zoveel wind dat je al bij wijze van spreken stilkomt. En dit is dus wat ik mijn zoontje elke wedstrijd zeg. Sprinten tot op de streep. En niet daarvoor. Bij die kinderen zie je het ook al een paar keer rondom terugkijken. En allemaal dit soort dingen. Sprinten tot de streep. En nou had ik eindelijk eens een keer een voorbeeld. Ja, dit bedoel ik nou, Mats. Dit zou je toch niet willen in de Amstel Gold.
Ook al is het voor de 18e plek, Mats.
Ja, precies. Altijd sprinten op de streep.
Vertel je hem dit ook uit de ervaring, Bobby? Nog van vroeger? Ik heb het ook eens meegemaakt.
Nee. Ik heb nog nooit mijn handen te vroeg of omhoog gestoken. Dat het niet kon, gelukkig.
Ik hoorde er tegen de NOS zeggen dat ze een beetje ingesloten werd. En dat ze eigenlijk niet meer wist waar ze wie er nog kwam van links. Dat ze Vos niet zag aankomen. Dat is ook, ja, dat heeft ze ook wat van geleerd. Laat ik het zo zeggen, hoop ik dan, Bobby.
Ten wat ik zeg, ze keek naar rechts en ze verwachtte helemaal niemand meer op links. Maar daar was er toch nog eentje. Kijk, op zich vind ik het mooi voor Vos. Maar ik weet zeker dat Wiebes niet heeft geslapen vannacht. Nee, die nacht.
Nee. Heb jij geslapen vannacht, Jan Hermsen? Want het is maandag. Gisteren heb je een marathon. Lig je dan lekker in bed of alleen maar pijn?
Nee. Nee. Dat ligt niet lekker. Nee,
dat kan ik me niet meer voorstellen. Nee. Had je je voeten nog in een warm bad of dat ook niet?
Nee, ik heb ze niet in een warm bad gedaan. Je hebt allemaal fysiek ongemak. Ja. Kan het nu allemaal gaan vertellen.
Heeft hij ook zonder marathon op?
Dat heb ik ook wel zonder marathon. Maar bloedende teennagels. Schurende billen en zo. En je lichaam dat nog een beetje nagloeit. Tot een uurtje of 4 s'nachts ongeveer. Maar daarna ging het wel redelijk.
Nou, dan zit je er toch goed bij. Laten we dan het ook nog even over de winnares hebben. Vos dit voorjaar. Ze wint de omloop. Ze wordt 9e in de Strade. Ze wint dwars door Vlaanderen. Ze wordt 4e in de ronde. 4e in Parijs-Roubaix. En ze wint de Amstel. Dan komt haar Waalse pijl er nog aan. En dan wordt ze volgende maand 37, Jan. Ik denk dat toch dit voorjaar ook exemplarisch is voor eigenlijk de hele carrière misschien wel, toch?
Ja, maar Waalse pijl is natuurlijk al een tijdje geleden. Hè, dat het haar Waalse pijl was, 2013. Ja. Maar zij is natuurlijk wel aan een fantastisch jaar bezig. Inderdaad, als je deze ook nog even meepakte. En Parijs-Roubaix, dat was echt wel een teleurstelling. Hè. Daar had ze natuurlijk wel naartoe gepiekt. Maar benieuwd. Ik zou mooi zijn. Ik ben benieuwd. Dat wordt natuurlijk straks een hele interessante puzzel. Of zij meegaat naar de Olympische Spelen. Hmm. Dat is, vind ik wel. Ik denk het namelijk niet. Maar dat wordt nog een klus. Je zou toch Loes Gunnewijk zijn en naar Amsterdam Gold Race hebben gekeken. Dan heb je echt een. Die heeft pas echt slecht geslapen. En ik denk dat hij de komende maanden echt heel slecht gaat slapen. De bondscoach. Poeh. Toch, jongens, of niet?
Ik heb twee punten. Maar ik zal beginnen met de laatste, omdat jij daarmee begint. Maar wie van het Nederlands veld gaat Lotte Kopecky kloppen?
In Parijs.
Ja.
Wiebes.
ja, denk je dat echt?
Op snelheid, ja. Nee, dat denk ik.
Ik denk dat het net iets te lastig is, hoor.
Ja?
Ja, Vos. De opvolging van klimmetjes. Ik denk Vos echt wel. Ja. Het is Vos, hoor.
Ja. Nee, ja, het zou kunnen. Maar goed, je hebt er twee voor de tijdrit nodig. En twee, je hebt ook een knecht nodig.
Hoeveel mogen ze dan
mee hebben?
Vier.
Ja. Waarvan twee voor de tijdrit?
Vollinger rijdt de tijdrit en Van Dijk rijdt de tijdrit. Dan moet je er nog twee kiezen.
Wiebes en Vos zeker?
Ja.
Ja. Ja.
Of één van die twee en Van Anrooy bijvoorbeeld?
Pff, ja.
Als knecht. Van Anrooy, die gaat wel knecht doen. Als
knecht wel. Ja, dat wel.
Ook weer het gevaar van te veel kapiteinen op een schip, hè, Bobby? Maar
dat heb je bij alle ploegen, denk ik. Ja, bij de mannen zeker. Ook. Ja.
Hey, maar wat ik wou zeggen.
Ja?
Die hoogtestage heeft wel haar gewerkt bij haar. Hoe was dat bij Van Aert geweest? Wou jij nog een keer proberen?
Ja.
Ik hoop het niet.
Geen Toch? Van Aert. Jeroen van Belgen blijft stil. Die laat zich
Nee, maar Bobby, dit ook al moet je daarvan zeggen. Ik bedoel, je kunt er gewoon niets van zeggen. Niets.
Hij laat zich niet uit zijn kort blokken. Heel verstandig. Nee, ja. Heel verstandig. De mannen. Daar was Wout van Aert niet. Er waren ook wel meer mensen niet. Maar er waren er ook een hoop wel. Eén gedoodverfde favoriet hadden we daar. Het werd eigenlijk niet Mathieu van der Poel een keertje. Niet die gedoodverfde favoriet. Het was iemand anders die op het podium, of althans, won in de Amstel Gold Race en al vaker op het podium stond. Eigenlijk, voordat we daar het over gaan hebben, ik was onderweg naar huis, Jeroen. Ik zit een beetje op de radio te luisteren. Maar wij kregen sterk de indruk, toen we de radio uitzetten met nog 40 kilometer te gaan. Als we zo thuis zijn, kunnen we vanaf hier wel gaan terugkijken. Want daarvoor hebben we niet echt iets gemist, toch?
Helemaal gelijk, Sander. Ik geef je niet vaak gelijk over koersanalyses, maar dit is gewoon een bunker op. Het was een vreemde, maar op zich wel een mooi en spannende finale. Maar eigenlijk, als je vanaf de IJzerbosweg inderdaad je televisie of een andere videoplatform aanzette, dan had je zeer weinig gemist.
Ik zet dan weer thuis Discovery Plus aan en kijk het terug. Ik kijk vanaf de IJzerbosweg. Daar rijden Madouwa, Hirschi, Mollema, nog een paar mensen weg. Daar zat Mathieu van der Poel al een beetje ingesloten, hè, Jeroen. Was dat misschien... Ja, jullie zeiden toen al, Jip en jij, van ja, hij zit daar nog alleen. Hij zit een beetje te ver naar achter. Was dat een voorteken?
Goh, een voorteken zou ik eigenlijk niet zeggen. Omdat hij toen nog de Keutenberg had om daar eigenlijk het verschil te maken. Dat hadden wij toch verwacht. Ik dacht dat toch, zei ik ook. Van ja, hij heeft toch de Keutenberg waar hij die sprong kan maken. Het verschil was ook niet super groot. Waardoor je een super Van der Poel wel die sprong had zien maken naar de eerste groep. Het was mijn aanvoelen, maar hij deed het niet. We hebben ook geen beelden gehad trouwens van die Keutenberg. Maar uiteindelijk is daar wel een versnelling geweest. Maar dat was toen van Skelmose, hoorde ik, van enkele renners die in die groep zaten. En niet van Van der Poel zelf. Maar het is eens wat anders, hè, Sander. We hebben eigenlijk de afgelopen klassiekers solos van 81, 45 en 60 kilometer gezien. En nu deze week de Brabantse Pijl, 80 kilometer finale, zonder dat er afscheiding was. En ook zondag in de Amstel Gold Race, spanning tot de finish. Dus ik vond dit ook wel eens leuk eigenlijk. Misschien zelf nog leuker. Spannender.
Ja, misschien. Ja.
Ik zat elke keer te kijken en ik dacht echt ook op die Keutenberg. Ik had precies hetzelfde wat Jeroen eigenlijk op dat moment zei. Van ja, we willen toch eigenlijk Van der Poel zien. En ik zat eigenlijk echt te proberen om het hoekje van mijn televisie te kijken. Of ik hem achter een bocht aan zag komen. Of dan zag je hem een paar keer die helikopter uitzoomen. Ik denk, ja, nu komt het moment en dan komt Van der Poel er zo meteen. En dan kijken en ja, het kwam niet. En dan denk je van, nou ja. Hij gaat toch niet nog een keer zoiets doen als een paar jaar geleden. Zo helemaal als een duveltje uit het doosje. En eigenlijk bleef ik dat gevoel hopen. Totdat ze die laatste bocht inreden. Dat het, wat is het, 1200, 1300 meter of zo. 1500 meter is zeg maar van die laatste bocht uit. En toen dacht ik van, nee.
Wekte die bij jou dan wel de indruk dat hij er echt zin in had, Boei? Om nog het gat dicht te rijden. Want de shots die je af en toe kreeg van het peloton. Net naar de Keutenberg of zo. Dus dat hij... Een beetje op de zesde, zevende, achtste stek. Het leek niet alsof die zoiets had van... nou, laten we dit gat met elkaar nog even dichtrijden.
Nee, maar ik heb ook nooit het gevoel gehad dat hij zat af te zien.
Nee.
Ik heb nooit het gevoel, als ik hem zag, dacht ik... oh, het kan nog. Alleen, uiteindelijk heeft hij gewoon gegokt. En gokken doet Van der Poel alleen... als hij misschien niet helemaal top is. Want anders hoeft hij niet te gokken. Dan pakt hij het gewoon, hij heeft het in eigen handen.
Twee dingen ook, denk ik. Van eerst en vooral, hij heeft deze koers al gewonnen. Amstel, het is ook geen monument. Hij is alleen bezig met afvinken, met de hele grote koersen winnen. En dat hij eigenlijk al, ik zal niet zeggen met zijn hoofd in luik zat, maar toch een klein beetje, dat voor hem al belangrijker was dan die Amstel. Ik heb toch dat gevoel gekregen eigenlijk tijdens de Amstel, dat hij misschien niet volledig met zijn volle 100% focus, motivatie in die koers zat.
Maar Van der Poel rijdt wel in zijn eentje gewoon, wat is het? 25, 30 man naar huis. Maar alle mannen van Little Track, alle mannen van IF, alle mannen van Jaco Alula zaten op zijn wiel te rijden en heeft hij doen laten verliezen.
Enkel door dat wel, dat wil ik zeggen. Tweede, een les voor de rest.
Aanwezigheid. Ja, precies.
Een les voor de rest van, rij je zelf, rij je eigen koers en stem je koers niet af op Van der Poel.
Precies. Dus
zoals Pitcock heeft gedaan. Hè?
Ja, door het aanwezig zijn alleen heeft hij ervoor gezorgd dat er drie ploegen zijn geweest die echt later hebben gedacht van... Tjuh, we hadden hier
en Bobby
misschien wel kunnen winnen.
Als je op voorhand had gezegd, één renner die dat zou klaren op die manier, dan was het Matthews geweest toch? Hè? Die daardoor zijn koers zou verliezen. Die op een wiel van Der Poel, dat is echt... Hij heeft fantastische uitslagen, maar hij rijdt toch altijd op dezelfde manier. Hè?
Maar ook, ongelooflijk. Ik heb hem alleen maar in het wiel van Der Poel gezien. Totdat hij het besef had, zo achter de Keutenberg, dat hij eigenlijk op kop ging rijden. Dat hij dacht van, Tjuh, het is hier weg. Amma hola.
Hij moet gewoon af en toe even die Giro of die Tour-etappen die hij zo prachtig vond. Moet hij gewoon moet hij gewoon terugkijken. Ik bedoel, als hij kan koersen,
het niet,
dan... Het is ongelooflijk. Ja, hij zal ook echt wel op de limiet zitten. Maar als ik Pidcock zie rijden en bochten aan zie snijden, bedoel, dat kan hij ook.
Ja, en als je kijkt, die daar nog bij in die groep zat. Matthews als hij, had er ook bij kunnen zitten. Hè? Maar goed, niet alleen hij trouwens. Ook Skelmose, ook Van Gils.
Ja, ja.
Nog heel wat andere renners die eigenlijk gokten op de move van der Poel.
Ja, maar het is maximaal, maar het is maximaal 15 seconden geweest. Dus het is terecht hè, dat die jongens gokken ook.
Maar
het is geen 2 minuten.
Is het terecht? Is het terecht? Denk jij dat Matthews op de Keutenberg Mathieu van der Poel kan bijhouden?
Nee.
Dus dan snap ik het helemaal niet meer.
En als Pidcock gaat, bedoel, is, als je er 5 opnoemt, hij zit erbij bij topfavorieten. Dus dan moet je toch gewoon meegaan.
Tuurlijk.
Ik denk dat hij ook niet kon ook. Ik bedoel, en ik vond, want het zijn natuurlijk allemaal wel vlieggewichten die daar naar boven rijden.
Je kan me niet vertellen dat Pache mee kan en dat Matthews daar niet kan volgen, toch?
Nee, maar bedoel, in het geval van der Poel denk ik ook. Een goede Van der Poel of een top Van der Poel had misschien wel meegekund. Maar er ging ook al het verhaal dat hij eigenlijk al voor de Keutenberg eraan moest beginnen. Omdat hij misschien anders ingehaald werd door de echte klimmers eigenlijk ook. Het is natuurlijk geen man die straks... Het is niet de man die straks favoriet voor de Waalse Pijl. Hè? Dus het is ook wel een heel ander soort rennen dan we nu ook in de finale hebben gezien.
Dus uiteindelijk krijgt dus iedereen wel een beetje, behalve Pidcock, de deksel op zijn neus van met z'n allen tegen Van der Poel.
Ja, Benoot heeft ook gekoerst om zelf te kunnen winnen. Ja. Dus,
het is heel sterk, hè?
Er zijn er een paar die gewoon hebben gezegd van kijk, Van der Poel of niet, wij doen gewoon onze eigen koers en die zijn beloond.
En
Benoot als kopman is toch vele malen leuker als Benoot als knecht.
Ja.
Maar je ziet nu toch ook wel weer, zoals gisteren Bobby, waarom je geen kopman is. Voor de meeste koersen.
Nee, tuurlijk.
Dat is het jammer natuurlijk.
Dat is hetzelfde als Mollema. Je weet dat hij daar niet wint.
Nee.
Ja, dat klinkt heel erg. Maar
het verschil dat Mollema wel heel veel heeft gewonnen in zijn carrière.
Ja, zeker. Absoluut.
Maar nog nooit Strade Bianca. Dus.
Ja, dat is waar. Maar denk als Benoot kan wisselen met Mollema dat hij dat zonder nadenken doet.
Denk ook wel. Ja.
Uiteindelijk, na deze enerverende finale, werd het ook een enerverende sprint. Dus een paar van de namen die net al opgenoemd zijn.
Het peloton met de Skelmose en Van der Poel en Co. Die zitten te ver. Die gaan niet meer terugkeren. Nee, 400 meter. Magaar tussen deze vier. Van Stefan, die kijkt, die gaat wel heel ver aan. Dus die kijkt het al op de heupen. Die wordt al nerveus. 300 meter nog. Mauri, wat ga je doen, man? Het is nog zo ver. En ze zijn klaar om je te overpakken. Want die mannen van achter komen natuurlijk ook van ver. Mauri is sterk. Maar nu komen ze. Benoot aan de linkerkant. Pidcock rechts. Benoot tegen Pidcock, tegen Hirschi. Benoot, Pidcock voor zijn eerste. Pidcock gaat hij hem pakken. Pidcock pakt hem. Jawel, Tom Pidcock wint voor het eerste Amstel Gold Race. Na een derde en tweede plaats is het nu raak voor de Brit van Ineos Grenadiers. En het is Hirschi die tweede wordt. En Benoot die derde wordt.
Een keer derde, een keer tweede en een keer gewonnen. Dat zijn mooie statistieken. Hij was heel vaak dichtbij. Het is ook echt, Jan, de koers voor hem toch. Met draaien, keren, een beetje klimmen, van alles wat.
Ja, bocht aansnijden. Het is echt wel heel mooi om te zien. Hè? Hoe hij die 10, 15 seconden volhield eigenlijk. Ook met een paar sterke mannen erbij op het goede moment. Aanval als Lapera gaat aanspluiten. Het is wel een winnaar natuurlijk. Pidcock. Ook ondanks dat hij niet zoveel wint eigenlijk. Maar hij koerst wel als een winnaar. En dat
als hij wint, wint hij iets moois.
Ja.
En als je wint, dan word je geïnterviewd. En wie hoorden we daar een interview geven? Wie zagen we daar half in beeld? Jeroen van Belleghem. Onze oud-producer Andries Lamet.
Ik hoorde al meteen die zeemzoete stem. En ik was het noorden kwijt eigenlijk.
Ja.
Ik kon niet meer luisteren.
Nee, ik heb het teruggespoeld en nog even naar de vragen geluisterd. Hij vroeg Jan aan Pidcock of het extra zoet smaakte na de fotofinish van 2021. En toen hintte hij dit toch even op dat het... wat zei hij nou? Misschien wel zijn tweede overwinning.
Overwinning, ja. Terecht ook dat hij daar op hint ook. Hij mag dat ook echt wel best wel zeggen.
Wel.
Dat was natuurlijk gewoon dat was niet het fraaiste moment van de Amstel Gold Race. Vorig jaar niet eens meegerekend. Maar dat was niet, ik snap dat je daar boos over bent.
Als je er genoeg op hebt, dan zie je dat wel, hè?
Ja. De bier smaakt hem ook niet zo, Bobby, trouwens.
Ook niet, hè?
Nee, ik weet niet, voor de luisteraars die het nog niet gezien hebben, we gaan even naar de website van Eurosport. Dan kan je een prachtig filmpje zien van hoe een paar mannen...
Volgens mij is dat ook wel een dingetje, toch? Ook de afgelopen jaren, dat die jongens allemaal denken, doen net dat ze het bier niet lekker vinden.
Oh, okay.
Vind ik wel een beetje kinderachtig, vind ik.
Nou, de nummer 2 en 3, die hakten hem in één keer achterover, in ieder geval. Ja. Hij zei ook tegen Andries, the pressure is off. Dus Jeroen, gaat hij nu lekker losjes naar het Waalse Tweeluik? Dat is een van de topfavorieten.
Goh, voor woensdag ja, de Waalse spel. Maar voor zondag is hij toch niet een van de topfavorieten. Daarvoor heb je er maar twee. Pogacar en Van der Poel wat mij betreft. Maar ja, het is wel de eerste Brit die een van de Ardennenklassiekers wint. Dus dat is wel een mooie statistiek, vind ik. Wist ik niet dat er nog nooit een Brit een Ardennenklassieker heeft gewonnen.
Nou, adopteren ze de Limburgse klassieker ook als Ardennen, jongens.
Ja,
nou
dat hoor ik hem al een paar keer zeggen op zondag.
Ardennenklassiekers, ik vind ja, maar je moet in een pakket zien. Hè.
Zijn dit dan
een beetje als organisator.
Zijn dit de Nederlandse Ardennen, dit dan?
Ja.
Ja,
het is de Nederlandse Ardennen, absoluut. Dit is eigenlijk concurrent voor jullie, dat weet je.
De Waalse Week is dit ook. De Waalse Week,
ja. Onze heilige week.
Maar ik vond het een heel mooie analyse ook trouwens van... wie was het weer? Van Nathan van Hooydonk. Die zei eigenlijk al vooraf over Pidcock voor de klassiekers. Pidcock is uitstekend in staand vermogen. Dus als je op de trappers kan staan en zo versnellen bergop, daar is hij heel goed in. Maar hij is niet zo goed in zittend vermogen. Waarmee je bedoelt op kassei waar je niet kunt staan, dan heeft hij het moeilijker om bergop dat vermogen aan te kunnen. En dat is eigenlijk volledig uitgekomen dit voorjaar. Op de kassei had hij het heel erg moeilijk. En op de asfaltse hellingen wel makkelijker, omdat hij bergop daar wel zijn vermogen kwijt kan. Dus dat vond ik wel interessant. Als het ging over Tom Pidcock. Maar de Waalse pijl, ja. Er zijn er niet al te veel die op papier hem zouden moeten aankunnen. Al heeft hij ook wel niet bewezen in het verleden dat hij daar heel goed in is. Dus
maar welke, moeten we nog zien. Welke Vlaamse wedstrijden heeft hij op? Hij zou Baskeland rijden en Vlaanderen laten lopen. En zou Roubaix eigenlijk niet rijden. Dus.
Omloop.
Ja, oké. Okay.
En de afgelopen jaren te koer, hè?
Ja,
dat
ja,
we
okay.
al gezien hebben dat hij in de kasseien bergop toch wel een beetje tekort komt.
Oké.
Okay. Vonden jullie het, en dan gooi ik hem gewoon lekker in de groep, tot slot de leukste finale van het voorjaar tot nu toe?
Het is makkelijk om natuurlijk rap te vergeten. Hè. Ik vond de omloop heel mooi. Omloop de Nieuwsblad, met de Tratting die daar toch nog wegreed met Polit. Nadat we het eigenlijk een leuke finale vooraf kregen, waardoor alles nog samenkwam. Net voor de muur was het zeker. Met Welles die hierbij kwam, dat vond ik heel leuk. En de Brabantse pijl vond ik minstens even leuk dan de Amstel, want dat was 80 kilometer koers.
Ja, dat was...
Dus dat waren voor mij de twee leukste eigenlijk. Maar ik weet niet hoe jullie dat zien.
Ik vind de Brabantse pijl altijd leuk.
Ja.
Eigenlijk ook.
Ja. Heerlijk om te rijden ook, maar daar, dat is weer een ander verhaal. Volgende week, jongens, mogen jullie nog veel meer vertellen over wat jullie al het leukste en het minst leuke... Nou, alleen maar het leukste. We gaan alleen maar positieve awards uitdelen. Want volgende week hebben we onze awardshow, onze voorjaars awardshow. Doen we even een lekkere uitgebreide terugblik op het hele voorjaar. Voordat het zover is, nog één dingetje. Er was natuurlijk ook de Giro d'Abruzzo, de vervanger van die Ronde van Sicilië. Misschien een beetje onbekend, Jan. Daardoor misschien door... Veel luisteraars ook een beetje onbemind. En daarom, Jan, geef ik jou bij het ingaan van de klok 2 minuten... om de luisteraars uit te leggen wat zij gemist hebben... en wat jou vooral is bijgebleven. Daar gaan we.
Wat mij is bijgebleven? Ja, het is eigenlijk een beetje een vergelijkbare ronde... als de ronde van Sicilië. Eigenlijk ook niet al te lastige klimmetjes... maar wel hele selectieve ritten. Ja, leuke finales. Ook wel soms wel gevaarlijke finales. Heel weinig mooie pittoreske dorpjes. Wat dat betreft hoef je er niet echt naar te kijken. De broeten zijn nogal uitgestorven... maar de vergezichten zijn wel prachtig. De eerste dag in Pescara. We zijn ook naar Prati di Tivo geweest... waar een Giro-rit gaat eindigen. Daar gaat Davide Buijs opnieuw de rit winnen. Dus ze kunnen Bobby en Jeroen al helemaal hun geluk op. Want het is niet echt een rit... voor de echte grote mannen van het klassement. Maar het is wel echt wel een blijvertje ook. De ronde van Abruzzo. Dat moeten ze ook. Want de RCS zit daar volop in.
Ja.
Dus het is eigenlijk voor de Tour of the Alps volgend jaar... denk ik een beetje hetzelfde. Dezelfde twee-eenheid eigenlijk ook. Het is een ideale opwarmer voor een aantal mannen die erbij moeten komen. Misschien nog 2 World Tour ploegjes erbij. En dan gaat het helemaal goed komen met die ronde van de Abruzzo.
Helemaal goed, dat was een toppertje binnen de 2 minuten. Dan krijgen we nog een extra vraagje buiten de klok om misschien dan. Jan Christen, Die werd tweede in het jeugdklassement en tweede in de etappe. Ik denk, wie is dat? Een 19-jarige Zwitser, wie is dat?
Nou, dat is een man die eigenlijk na afloop zei dat het wel heel erg lang duurde voordat hij zijn eerste profoverwinning pakte. Hij is dit jaar echt al heel goed bezig. Een stuk oud wereldkampioen op veldrijden ook. Hè? De christenbroertjes zijn vrij dominant. En is een van de grootste Zwitserse talenten eigenlijk ook. Jan Christen, 19 jaar. Nou, die heeft een lijf, daar kan je echt van dromen gewoon. Dat droomt elke man van hem zo'n lijf als Jan Christen te hebben op de fiets.
Vrouwen willen hem hebben, mannen willen hem zijn.
Zo is het.
Zo is het. Over vrouwen willen hem hebben, mannen willen hem zijn gesproken, Jeroen van Belgium.
Zeg het eens.
Dat was een kleine... Kijk even of je er nog bij was. Jij en Jan hadden vandaag, eerder vandaag, op maandag... een interview met Maxime van Geels. En dat ging over bijvoorbeeld over de Waalse Pijl. Ook nog over andere dingen. En daar?
Over de vrouwen, hè?
Over vrouwen, ook dat. Nou, absoluut. Hier, hups, een fantastisch bruggetje. Daar kan je nu naar gaan luisteren.
We zijn op dit moment 24 uur na de finish van de Amstel Gold Race. Bij ons een renner die mee de finale heeft gekleurd. Maxime van Geels van Lotto Destiny. Maxime, is het stram gevoel in de benen al volledig weg, één dag na de koers?
Ik heb net massage gehad en de benen voelden wel redelijk oké. Maar natuurlijk deze ochtend op de fiets voelde ik mijn benen wel waar. Ik had vooral veel last van mijn zitvlak. Ik denk dat ik vaker moet schuiven voor mijn zadel gisteren.
Omwille van de vele bochten, of hoe zit dat dan?
Ja, de vele korte klimmetjes dat je dan toch wel in het zadel blijft en de vele bochten. Ja, op de een of andere manier had ik meer last vandaag dan een andere wedstrijd.
En alles oké met de pols? Want je bent daar natuurlijk zwaar op gevallen in Catalonië.
Ja, nou, in Catalonië wel pijn. Maar dan na een dag of 5, 6 was het volledig verdwenen. Dus dat was wel goed.
Ja, het was een atypische Amstel Gold Race natuurlijk op zondag met een vreemd koersverloop. Je werd uiteindelijk 20ste in de groep met onder andere Mathieu van der Poel en nog een paar toppers zoals Skelmose. Ik kan me wel voorstellen dat je met gemengde gevoelens terugblikt. Ik vond het een vreemde koers om te commentareren, omdat ik het gevoel heb dat die groep bijvoorbeeld nooit echt in de wedstrijd heeft gezeten of nooit echt een finale heeft gereden. Zie je dat ook?
Ja, ik vond het zelf ook een heel apart Amstel, maar misschien was het een normale Amstel en zij worden voorbij 2 jaar en vooral vorig jaar verrast door een ander koersverloop. Want ik heb vandaag nog eens de video's bekeken van andere jaren. En dan gaan ze wel vaker mee een grotere groep naar de finish. Maar omdat de afgelopen jaren ze er vroeg aan begonnen, dat iedereen verwachtte dat dat deze jaar weer ging gebeuren, denk ik.
Ja, misschien is het vooral apart omdat we allemaal dachten dat Mathieu van der Poel de beslissende factor zou zijn in de koers. En dat was hij op een of andere manier ook wel, omdat er heel veel werd gekeken naar hem. Heb jij ook zo gekoerst? Vooral kijken naar wat doet Mathieu en dan reageer ik daarop? Of is dat te kort door de bocht?
Ja, ik denk dat hij de afgelopen koersen vooral echt beslist heeft met één en echt een big boom. En in een Amstel denk ik dat iedereen aan het wachten was op die één en big boom. Niet met van Mathieu, maar misschien ook van een ander renner. En dat die nooit is gekomen en dat we daarom met zo'n grote groep zijn overgebleven.
Ja, in de eerste groep waren er 9 renners. Maar had de ploeg Lotto Destiny niet altijd iemand mee moeten hebben in die groep van 9? Want jullie zaten daar eigenlijk nog met 2 goede renners, Andreas Kroon en jezelf. Misschien iets te lang gewacht en te veel dan naar Mathieu van der Poel gekeken, of is dat niet de hoofdreden?
Ja, 100%. Dat is over de groep dat over de overwinning reed. Dus we hadden er altijd met een van ons beiden moeten bij. Dus dat is wel een grote fout. Ik denk meer mijn fout dan van Andreas, want in die Andreas juist was meegesprongen met Jorgensen. En dan is het eigenlijk goed vooraan toen dat Benoot op rechts ging, maar ik had niet het gevoel dat de beslissende afhangingen zijn en dat daarna op een van de gewone beestjes moest gebeuren. Maar uiteindelijk was dat wel de beslissende aanval.
Het is ook natuurlijk een manier van leerproces voor jou met de Amstel. Het is een specifieke koers waarvan je nu ook weet, kijk, het kan ook in die tussenfases gebeuren, in de stukjes tussen hellingen.
Ja, we zijn tegenwoordig zo gewoon dat echt op de lastigste stuk altijd beslist wordt, op de lastige bergen, op de lastige stroken. En ja, gisteren is dat nog maar eens geweest dat je heel tijd moet dat je ook op de tussenstukken tussen de bergjes of boven de plateaus de koers kunt winnen. Dat hebben ze wel gedaan gisteren.
Het was dus geen kwestie van slechte benen, maar vooral door slechte timing van jou en in minder mate Andreas.
Ja, ik denk dat we beide goede benen hadden. Want op de Kouberg werd ze dan wel redelijk doorgetrokken. Niet, denk ik, vol, maar wel een redelijk goed tempo gereden. En zat er alle twee bij. Op de Keutenberg zat ik even vast, maar zaten we bovenop alle twee in de betere groep, om het zo maar te zeggen, achter de kopgroep. Dus we hadden beide wel goede benen, maar we hadden beide een beetje, denk ik, een beetje een fout gemaakt met het koersverloop. Misschien dat ik iets te veel aan het wachten was op die klim. Waar dat op ging gebeuren.
De Keutenberg.
Ja, op de Keutenberg.
Waar we trouwens geen beelden van hebben gehad, hè, jouw groep. We hebben alleen maar beelden gehad van de eerste groep. Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd is bij jullie. Is daar nog iets gebeurd of was het vooral tempo in groep naar boven?
Nee, we zijn nog wel redelijk naar boven gereden. Ik denk Schelmoos en Andreas hebben daar nog eens doorgetrokken. Dus het ging wel vrij rap. Maar we begonnen ook al met echt een hele grote peloton. Het was zo wat een raar gevoel. Omdat je wist niet goed wat er ging gebeuren. Er moest iets gebeuren om die eerste renners terug te pakken. En dat je met een man of drie ging wegrijden, daar ging dat ook niet gebeuren. Dus dat was apart.
Nu goed, geen ramp natuurlijk voor jou deze uitslag. Je hebt al een prachtig voorjaar gereden als je kijkt naar de resultaten. Dat is wel straf met de 6 top 8 plaatsen in 10 koersen. Niet geheel onverwacht als je kijkt naar 2023, maar toch opvallend ook met hoeveel vertrouwen je telkens aan de start staat. Ik herinner me nog een interview voor Strade Bianche, toen je echt ook resoluut zei, top 5, dat is, ik ga daar helemaal voor. Je werd derde. Is dat altijd al zo geweest dat je met zoveel vertrouwen start aan een koers? Of is dat gegroeid door je niveau van de voorbije maanden?
Ik voel me afgelopen jaar wel heel Charles sterk, maar natuurlijk Strade is een parcours dat mij echt goed ligt en dat is echt een van mijn favoriete wedstrijden. En ik had deze winter ook al tegen de ploeg gezegd dat ik daar wel echt voor een top 5 wil gaan. Dus daarom dat ik volgens mij zo vol zelfvertrouwen top 5 zijn.
En ga je dat ook zeggen voor woensdag en zondag? Dat soort ambities? Of is dat iets te uitgesproken dan? Die top 5 bijvoorbeeld, zoals in Strade Bianche voor de Waalse en Luik. Want vorig jaar 8e geworden in de Waalse Pijl, 11e in Luik. Als je dan nadenkt van hij is een jaar ouder, dan mogen we misschien die top 5 opnieuw verwachten.
Ik denk dat we wel moeten ambiëren. Zeker na tegenvallende resultaat van afgelopen zondag. Daar we zeker hoger moeten mikken voor komende wedstrijden.
En welke van die twee koersen ligt je dan eigenlijk het best als je kijkt naar woensdag en zondag, de Waalse Pijl en Luik?
Ja, in dat Waalse Pijl wel een koers dat mij goed moet liggen. Die helling op het einde, dat past me wel. Ik hoop dat we met een redelijk grote groep naar de finish gaan en dat dan sprinten is naar boven, dat vind ik wel leuk. Dus dan is positioneren belangrijk en natuurlijk je been op het einde. En Luik is echt, zang me ook overleven en dan op het einde kijken wat we nog opzitten in de finale, denk ik.
En het grote verschil tussen de twee is natuurlijk dat je geen supermens aan de start hebt in Waalse Pijl, met alle respect. Want die twee die starten in Luik met Pogacar en Van der Poel. Dat gaat misschien ook voor een ander koersverloop zorgen, want wie gaat dan de koers in handen pakken? Dat wordt ook nog boeiend voor woensdag.
Ja, voor woensdag wordt dat nog een belangrijke, zeker voor de vroege vlucht, hoe dat ze dat gaan aanpakken. Ik denk dat vorig jaar Trek wel heeft laten zien met Schelmoos dat ook een koers die hem goed ligt. Dus ik verwacht wel dat ze hun daar verantwoordelijkheid gaan nemen. Maar ja, voor Luik is het heel duidelijk dat hij UAE is met dat ding. Wat hij vorig jaar heeft laten zien. Vorig jaar was hij gevallen, maar wat hij afgelopen jaar heeft laten zien. En ook vorige jaren. Moet dat wel echt iets voor hem zijn.
Het rij je eigenlijk vaak in de Ardennen? Omdat je nu natuurlijk met woensdag en zondag twee belangrijke koersen hebt. Ook voor jouw type renner. Train je daar ook vaak?
Nee, eigenlijk niet. Ik koers wel graag in de Ardennen, maar ik vind de Ardennen eigenlijk vrij verschrikkelijk.
Oei.
Ik kom er niet zo graag, nee.
Hoe komt het? De wegdek? Of wat? Je kunt niet zeggen dat het daar druk is met auto's. Dus qua gevoel, qua veiligheid valt het wel best mee.
Ja, nee, ik weet niet. Ik heb zo'n gevoel dat ik daar echt een ritme kan vinden. Dat is zo wel of also, heel langberg op en dan net te kort. En ja, zo wat depressieve regio, weinig leven.
Ja, ja, ja.
Nee, ik vind niet zo de mooiste regio om te trainen.
Natuurlijk, als je vergelijkt met Grenoble, dat is natuurlijk ook geen eerlijke vergelijking misschien met de bergen daar. Want je vriendin, als ik het goed heb, woont daar ook, is daar afkomstig van, een Française. Woon je daar nu ook permanent of hoe is de verdeling eigenlijk tussen Vlaanderen en Frankrijk?
Ja, dat is heel niet zo, een beetje 50-50, denk ik. Vooral voor langere trainingsblokken probeer ik wel daar te zijn. Maar dan, dat ik minder moet trainen, probeer ik wel nog in België te zijn natuurlijk.
En heb je het gevoel dat je door daar vaak te verblijven ook beter bent geworden? Want het is natuurlijk een geweldige regio, denk ik, als je veel wil klimmen.
Ja, het is echt een fantastische regio om uit te trainen. En hij heeft me ook wel beter gemaakt, vooral tijdens belangrijke trainingen met langere blokken. is het wel gemakkelijk om die daar uit te voeren, omdat je dan er ook kunt rijden natuurlijk. En dan kunnen we alles veel beter uitvoeren dan bij ons op het vlak in Wust-Wezel.
Dus je hebt eigenlijk bewust gezocht naar een vriendin ergens in de bergen, als ik het zo hoor?
Nee. Dat was toevallig. Ik wist niet dat ze daar woonden.
Je wou vorig jaar, als ik het goed heb, eigenlijk geen toerrijden, klopt dat? Of geen grote ronde meer?
Nee, dat was wel het plan vorig jaar om een jaar geen grote ronde te rijden. Dat ik het jaar daarvoor niet zo'n goed gevoel had in de Vuelta. Dan heb ik nog eens corona gekregen, heb ik de Vuelta moeten verlaten. Dat was niet zo'n leuke herinnering. En daarom dacht ik van oké, we gaan een jaar zonder grote ronde doen en proberen meer te mikken op de rondjes in de eendagswedstrijden nog in het najaar. Maar dan kwam de ploeg met de Tour en achteraf ben ik wel heel blij dat ik dat gedaan heb.
Jawel, je werd daar tweede in een etappe naar de Grand Colombier. Ik neem aan dat je liefde voor de grote rondes zo toch is aangewakkerd.
Ja, nu hou ik van grote rondes en nu hou ik van de Tour.
Hoe zoiets zo snel kan keren, toch? Hè? Door een goede periode. Ik neem aan dat je 3 weken lang goed was.
Ja, ik heb me echt geamuseerd tijdens de 3 weken. Ik was 3 weken lang vrij goed. Laatst was ik wel wat moe aan het horen. Ook door de 2 zware valpartijen. Maar ik heb me echt goed geamuseerd daar en ik heb de liefde voor de grote ronde gevonden daar.
En is dat iets wat je eigenlijk ambieert in de toekomst? Je bent nog altijd jong. Je kunt verschillende dingen aan. Je bent een puncher, maar tegelijkertijd ook heel goed bergop voor langere periodes. Weet je eigenlijk al wat voor renner je wil worden in de toekomst? Of ja, is dat nog wat uitzoeken voor jou?
De renner dat ik nu ben, iets verder uitbouwen, is het beste. Zo, vooral de eendagswedstrijden, dat is echt iets waar ik echt naar uitkijk altijd. Waar ik ook heel goed in ben. Grote rondes gaan te lang zijn, maar rondjes van een week zouden wel moeten lukken. En zoals in de toekomst een ronde van Zwitserland of een ronde van Romandie. Dat zijn wel rondjes die mogelijk zijn, denk ik. Om een goed resultaat te krijgen.
Heb je deze winter ook naar op toegelegd eigenlijk? Ook meer op het eendagswerk? Want je wint de eendaagse Route del Sol. Hè? Je verslaat in die klimtijdrit echt wereldtop ook. Je zei zelf top 5 Waalse Pijl. Nou, ben je misschien onder het wielerpubliek wel bekend, maar in Nederland misschien wat minder bekend. Maar ja, ik durf al te zeggen dat jij misschien... Nou, ik zeg niet dat je meteen de grote outsider bent, maar je bent denk ik wel een man die misschien wel wat meer mag dromen dan een top 5 eigenlijk in de Waalse Pijl. Want zoveel types als jou zullen er niet aan de start verschijnen eigenlijk.
Nee, voor de Waalse Pijl ben ik wel een beetje gemaakt. Zo'n aankomst te liggen bij wel echt heel goed. Maar ja, het is een beetje moeilijk om nu te zeggen. Ja, zondag was niet zo goed te zijn. Het is wel moeilijk om daar echt een topresultaat te plakken. Dus ik zou zeggen, een top 5 is goed. En alles wat beter is welkom.
Jan, jij doet ook de Tour natuurlijk. Je kent het ritteschema ongetwijfeld van buiten. Is er ergens een etappe die in de buurt van Grenoble finisht als extra motivatie? Ik weet wel, Super de Valois, die nieuwe aankomst daar. Dat is niet zo ver, denk ik, van Grenoble. Dus als motivatie. Nee. Of misschien weet Maxime het zelf.
Mijn vriendin was vrij boos toen de tourparcours bekend werd gemaakt. Ze wist het voor mij. Ze stuurde mij een bericht. Ze zei, de Tour de France, n'importe quoi. maar ze kwam kijken naar rit 4. Dat is niet zo heel ver van Grenoble. Ik denk 1,5 uur tot 2 uur rijden. Dus dan komt ze
met de auto?
Ja, dan gaat ze met de auto komen, denk ik.
Ja, want ik was ook aan het zoeken, specifiek inderdaad, om dit te vragen. Want welke etappe kan er ergens in de buurt van jou komen? Maar ik denk zelfs rit 17, die naar Super de Valois. Dat is eentje die ook maar op een 100-tal kilometer verwijderd is van Grenoble. En het is aankomst na een best lastige finale. Volgens mij is het echt zo'n heuvelrit voor aanvallers, voor mannen uit de vroege vlucht die dan kunnen de rit winnen. Dus ik verwacht je vooral rit 17, Maxime.
Ik zal ze zeggen dat ze dan nog eens moet komen kijken.
Ja, perfect. Oké. Jan, heb jij nog een vraag?
Er zitten er nog wel een paar. Ik zie ook de rit richting Valois. Maar goed, dan rij je eigenlijk naar huis toe. Hè? Nou, dat scheelt nog wel een stukje. Maar dan ben je al redelijk in de buurt, hè, over de Galibier heen. Daar zul je ongetwijfeld ook wel eens komen, toch? Als je in Grenoble woont. Denk ik. Misschien nu nog niet dit jaar. Want ik denk nog
eigenlijk nog niet zo heel ver. Ik krijg nooit heel ver weg. Ik blijf altijd heel goed in de regio. Omdat daar zijn wel redelijk veel bergen. Niet super bekend, maar wel heel mooie bergen.
De Chamorroux en zo, daar toch? En aan de andere kant eigenlijk, ja, de kant waar niemand naartoe gaat, toch? Dat is prachtig, hè?
Chamorroux kom ik wel geregeld. En dan...
Ja. We gaan Jan moeten afremmen of hij blijft doordrammen over de bergen in de buurt van Grenoble.
Ja, dat is mooi.
Ja, ja, Maxime, één dag na de Amstel, dankjewel dat je bij ons wou zijn. En even je plan voor de komende weken en misschien ook voor de komende maanden wou uit de doeken doen. Ik zou je heel veel succes wensen woensdag. Top 5, en wie weet wat meer hè, op de Muur van Hoei.
Dankjewel, ja, ik hoop top 5 of meer, dan gaan we tevreden zijn.
Top, veel succes.
Dankjewel.
Dat was het interview met Maxime van Gils. Wij gaan nog even verder. Nog even verder vooruitblikken. We gaan nog even vooruitkijken naar de Tour of the Alps. De generale repetitie voor de Giro. Voordat we dat doen, toch nog even kort zelf over de Waalse Pijl en over Luik-Bastenaken-Luik. Die Waalse Pijl is op woensdag 17 april. De mannen om 2:30. Die kunnen we nog meer aanschouwen, Bobby, in de Waalse Pijl bij de mannen. Naast Maxime.
Nou ja, Pidcock, de winnaar van de Amstel, is daar aanwezig. Heersi, Ayu. Eigenlijk iedereen die je verwacht, behalve de grote. Ik denk dat ik het dan toch, ik weet niet of ik kijk even naar Jeroen en een beetje naar Jan. Ik denk dat ik het dan toch redelijk goed omschrijf. Hè? Dus we hebben het over Ayuso, Skelmose, McNulty, Vlasov. Zeker een man als Thijs Benoot, Madoua, Van Gils, Cosnefroy. Ga zo eigenlijk iedereen. Behalve een van de grote. Wordt het daarom minder leuk? Nee, dat denk ik niet.
Kijk naar de Brabantse Pijl.
Kunnen we eigenlijk stellen... Oh. Ja, precies. Maar kunnen we eigenlijk stellen dat dit de meest open, gesloten koers van het jaar is? Alle kansen, alles ligt open. Het enige is, er ligt maar één moment dat je het moet doen. En tot die tijd is het gesloten, over het algemeen.
Ja, Jan? Zou het dit jaar niet toch eens eentje anders beslissen?
Nee, want we hoorden net Maxime van Gils ook al zeggen in het interview. Die zei van ja, Skelmose die rijdt daar goed. Dus die gaan de koers controleren. Dus dan denkt Lotto Desch niet, oké, als zij de koers kan controleren, dan kunnen wij ook mee tot op de Muur van Hoei. En van Gils heeft gezegd dat hij top 5 wil eindigen. Maar ik denk dat hij daar nog veel hoger kan eindigen. En iedereen gaat zo denken. En iedereen zorgt ervoor dat ze op een goede positie de Muur van Hoei opdraaien. Zo gaat het
en die Michael Woods die gaat er ook wel starten. Tot zijn 45ste gaat hij daar vast staan. Gaan die Michael Woods. Dus ja.
Ik ben benieuwd. Ik ben voornamelijk benieuwd wat Ayuso hier gaat doen. Of hij daar alles
voor
gaat rijden.
Wat vinden jullie van Ayuso op het moment?
Ronde van Baskeland geworden.
Ja,
maar wat vond je van zijn uitstraling? Hè? Dus de Ronde van de Baskeland. Uiteindelijk, weet je. Het heeft ook heeft vooral te maken met die valpartij. Ik vond echt de laatste paar dagen. Vond ik Ayuso op het uitrijmomentje. Omdat hij altijd in de jongere trui reed daar. Ik vond hem altijd alsof hij helemaal niet gelukkig was.
Een beetje een Almeida is het eigenlijk ook. Het is niet een hele sprankelende persoonlijkheid. Eigenlijk. Het is een ijzersterke renner. Maar het is wel een beetje een robocop is het hoor. Vind ik. Het is niet. Hij heeft geen. Omdat hij. Ja, ik weet niet. Het is, ik zeg niet dat hij gemaakt is. Maar
ik mis juist zijn jeugd. Ontwapenende. Zijn jeugdige. De enthousiasme wat hij wel in zich had.
Iets te serieus al.
Ja.
Ja, of ongelukkig ziet hij eruit. En dat bedoel ik gewoon qua mentale.
Voorkomen, uitstraling.
Ja, op dit moment, hè. Zo heb ik hem eigenlijk nooit gezien. Maar ja, sorry.
Koers als een 30-jarige. Dat is echt wel zo. Ja, ik vind het is een jonge gast.
Voor alle 30-jarigen die koersen. Dit is Jan Herbst die dat heeft gezegd. Niet Bobby Sander en ikzelf.
Hij is echt sterk. Maar hij merkt ook dat hij denk ik ook. Misschien dat hij ook merkt dat hij niet bij de allergrootste hoort. Dat hij die stap misschien gevoelsmatig ook misschien niet kan maken. Dat weet ik niet. Ik weet het niet.
Misschien te veel in het keurslijf al bij het UAE. Eén ding is zeker, Jan. Je gaat hem in de gaten moeten houden. En je gaat wakker moeten blijven deze Waalse Pijl.
Zou wat zijn als ik in slaap val woensdag.
Dat zou leuk zijn. Dat zou gouden televisie zijn.
Dat zou wel mooi zijn. Hè? Ja.
Als je Baskeland, weet je, Jan, je zegt niet die grote stap. En ja, natuurlijk, hij wint Baskeland door die valpartij.
Ja.
Maar uiteindelijk heeft hij nu al, met die prestatie, zijn beste seizoen ooit. Hè?
Maar hij rijdt fantastisch, hè? Dat is het ook. Maar het, weet je, het straalt niet. Ik weet niet wat het is, maar ook hoe hij in Baskeland rijdt. Hij valt. Je hebt bij Ayuso altijd nog een soort gezonde twijfel eigenlijk ook. Terwijl hij echt krankzinnig rijdt. Ik bedoel, hij wint de tijdrit in de Tirreno. Maar het sprankelt gewoon niet. Ik bedoel, Pogacar sprankelt gewoon. Dat is een leuke gast. Die, ja, vriendelijk. Maar je kan toch niet de Ronde van Baskeland winnen en niet juichend over de finish heen komen?
Nou.
Zou hij een burn-out hebben? Hij zit al 3,5 jaar op dezelfde plek. Ja. De kans dat hij een betere renner wordt binnen die ploeg. Beter dan Pogacar of beter dan wie dan ook.
En nee, dat is...
Misschien moet hij ergens anders
zit er ook niet bij.
Maar hoeveel Spanjaarden sprankelen wel?
Hij ligt nog onder contract tot 2028, jongens. Die wordt hier
Carlos Rodriguez, die
ja, Carlos Rodriguez, die sprankelt.
Die sprankelt.
Jongens, we moeten dat positieve weer in de podcast.
Laten we dat weer terug. Ja, laten
Jan Hermsen, dankjewel, jongens.
Ja, dankjewel. We gaan weer terug.
Weergeloze gozer.
Ja. 2 weken geleden prezen we hem nog de hemel in als de zevende grote naam. Dus een geweldige gozer. Je moet even blijven zitten na de Waalse Pijl bij de mannen. Want de vrouwen zijn uitsluitend te volgen op Discovery Plus en Eurosport 1. Wie zijn daar de favorieten, Bobby?
Vollering. Die moeten we zeker opgenomen. Ik hoop dat ze nu toch een klein beetje de stapje gaat zetten. En dat ze de klimskills en de hoogtestages echt ook eventjes het rendement eruit kan halen. Ik hoop dat er wat rust bij haar in haar hoofd komt en dat ze dat kan gaan doen. Ik hoop weer Longo Bergini dat ze op de koers koerst zoals het zou moeten. Maar ik ben bang dat dat niet gaat komen. Voor de rest. Nieuwe Doma noemde dat soort renses op. Daar blijft het wel een beetje bij.
Dan gaan we door met nog kort Luik Bastenaken Luik. Om 1:30 zijn we daarbij op Eurosport en Discovery Plus op de zondag. Was voor jou een droomkoers, Jeroen? Remco, Mathieu, Poggi, ben jij over die teleurstelling al heen een beetje?
Nee.
Dat is ook weer makkelijk.
Ja, zei, nee, ja. Nee. Ik heb hier weken van gedroomd. Hè. Luik Bastenaken-Luik. Voor het eerst in mijn leven keek ik meer uit naar Luik dan naar welke andere klassieker. Is het me nog nooit overkomen, misschien omdat ik vorig jaar zelf heb gereden. Maar vooral natuurlijk omwille van de clash.
Ja.
En die clash is gehalveerd.
Naast die twee grote kanshebbers, Mathieu en Poggi, van wie kunnen we nog meer genieten, Jeroen?
Bobby heeft er al een heel aantal genoemd daarnet tijdens de Waalse Pijl voorbeschouwing. En je hebt eigenlijk dezelfde namen die je kunt opnoemen. Natuurlijk zijn het wel andere types die misschien wat meer ausdauer hebben, wat meer uithouding, die daar meer van kunnen profiteren dan echt de punch. Dan denk ik inderdaad aan mannen als Healy en Vlasov. Skelmose, die kan het allebei aan. Hirschi ook. Maar Hirschi die gaat waarschijnlijk moeten werken voor Pogacar. Ik heb vooral ook interesse in het resultaat, of de resultaten van die ene Buitrago. Ik vind het echt een leuke renner. Was vorig jaar al derde als eerste Zuid-Amerikaan ooit, denk ik, op het podium van Luik. En Lutsenko, die heel goed reed in de Giro d'Abruzzo, daar weet Jan alles van. En
die is
dus
altijd slecht in Luik.
Oh, oké, dan heb ik niets gezegd, Jan. Maar toch, het is wel een goede renner eigenlijk voor die koers.
Ja. Nee, we hebben het opgezocht, want wij vroegen ons af, omdat hij zo goed reed, ging Carsten zijn uitslag in Luik erbij leggen. En hij is altijd slecht in Luik.
Maar is het ook omdat hij altijd slecht combineert ook? Met een Luik en dan een koers die er vlak voor reed?
Ja,
hij doet altijd inderdaad, hij doet altijd die combinatie inderdaad, klopt. Dus, maar ja, een beetje dezelfde naam als in de Waalse Pijl. Maar ja, we kijken toch uit vooral naar dat duo.
Ja, we kijken vooral uit naar die strijd tussen Mathieu van der Poel en Pogacar. Bobby, jij bent onze tacticus. Daarom voor jou 2 tactische vragen. Hoe kan Alpecin en Mathieu van der Poel het leven van Pogacar zuur maken, zodat hij niet gaat winnen?
Nou, hij heeft kunnen leren van wat Michael Matthews deed. Een paar keer omkijken. Daar moet je dus zitten als Pogacar omkijkt. Dat is de enige manier om dat te doen. Hij moet eraan blijven hangen op die echt super lastige beklimmingen. Die Pogacar vele malen beter liggen dan Van der Poel. En als hij eraan blijft hangen, dan kan hij het Pogacar lastig maken.
En hoe moeten zorgen, hoe Poggi en de UAE er dan voor zorgen dat hij er niet aan blijft hangen? Kunnen ze hem de hele ploeglam leggen?
Als Pogacar omkijkt en hij ziet dat hij pijn heeft, dan moet hij doortrekken. Het is een beetje naar elkaar kijken en gluren. En ik hoop ook gewoon echt dat ze gaan koersen. En we weten Van der Poel, als hij mee is, gaat hij koersen. En zeker met Pogacar wil hij gewoon dat de beste gaat winnen.
Maar die gaan toch echt een superploeg hebben.
Dat hij wel een handen gaat nemen, toch?
Ja. Als je kijkt naar die ploeg ook.
Die gaan toch gewoon de koers controleren.
Ja, je hebt Almeida, je hebt Hirschi.
Dat is een megaploeg. Ja, maar ja. Zo snel mogelijk weggaan, hè.
Gewoon vertrekken op het moment dat je kan.
Op de stukken.
Pas op.
Jan, tot slot. Dit is altijd een van jouw favoriete koersen van dit jaar. Dit jaar helemaal.
Ja, zeker. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ik vind het echt ook wel heel erg leuk dat iedereen ook echt denkt dat Van der Poel kan winnen. Dat vind ik echt... Dat vind
hij best kan
wel,
toch winnen, Jan? Of ja, zeg je dat het onmogelijk is?
Is er, één wedstrijd geweest die zijn vader heeft gewonnen en hij nog niet?
Ja, leuk. Voilà. En Lombardije.
Ja, maar hij was de zesde in Luik, Jan, toen hij de dag voordien in Bing Bang Tour reed.
Ja.
COVID, ja.
Ja. Ja, ik vind de druk die er, bedoel, kijk, naar Amstel werd ook massaal naar hem gekeken. Hij heeft echt het voordeel dat, kijk, en de ploeg was natuurlijk supergoed, hè, maar die ploeg die was goed in Roubaix en Vlaanderen.
Oneens.
Maar de ploeg is niet goed, is denk ik niet goed genoeg om Luik naar de hand te zetten.
Hoeft toch niet?
Dat bedoel ik.
Hoeft niet.
Nee, gewoon volgen, moet gewoon Pogacar volgen.
De druk is niet hoog. Hij is een goede. Hij heeft Vlaanderen gewonnen. Hij gokt volledig. Afgelopen dagen na Roubaix is een beetje die ontspanning gekomen. Daardoor dat hij niet goed genoeg in de Amstel is. Maar perfect uitgereden op naar Luik, waar de druk niet hoog is. Weet je, we zeggen het allemaal. Hij is een van de grote favorieten, omdat we er naar kijken. Maar ja, jongens, Pogacar is beter, dus hij gaat het niet maken. Zijn ploeg is er niet goed genoeg voor. Hij moet gewoon in het wiel blijven zitten. Hij heeft niks te verliezen.
Als hij kan volgen is het super. En als hij niet kan volgen, oké, top voorjaar. Ja, Roubaix, Vlaanderen, fantastisch.
Ja. Nee, dat is waar. Maar je gaat er toch anders naar kijken. Ik bedoel, wij als tv-kijker willen ook gewoon wel dat hij meegaat.
Tuurlijk, om dat duel te zien. Maar het is niet dat we gaan zeggen, als hij niet kan volgen, Jan, slecht gereden, toch?
Is dat de volgende week bij omloop van weet ik veel, Oesterdam, als hij daar gaat rijden, dat hij dan niet mee zit? Van der Poel moet altijd mee. Maar dat is met Van Aert, dat is met Pogacar, dat is met Vingegaard, dat is met Evenepoel, dat zijn met al die toppers. Kijken we altijd, als er zijn, moeten ze mee.
Ik zou de lat niet zo hoog leggen bij Lijkbassen.
Maar wat is voor jou dan de lat bij Van der Poel?
Ik bedoel, Het zal me verbazen. Ik zeg niet, nee, dat ga ik natuurlijk nu niet zeggen.
Want nee, maar zeg maar wat je denkt. Hè? Bedoel,
ja. Ik denk dat zij wel weten hoe ze... bedoel, je moet gedoet moet je straks over. Toch?
Ja, maar denk ik hetzelfde, Jan. Dat Pogacar hem gaat lossen, maar ja. Hij kan wel winnen, denk ik. Ja.
Maar daarom is de druk toch niet hoog? Hij gaat Pogacar niet kloppen.
Nee,
maar als hij het wel doet, goh.
Ja, dat is waar. Ja.
Dat is gewoon het.
Maar er is er toch maar één die Pogacar kan kloppen?
En dat is Van der Poel.
Ja, dat weet ik niet.
Of Pogacar zelf.
Ja.
Als hij te onstuimig is doordat Van der Poel is.
Ja. Toch. Hij gaat toch druk hebben. Het is toch
Pogacar
druk
wel, hè? Ja, Van der Poel niet. Maar ja, Pogacar wel.
Voor hetzelfde geld blijft hij daar in dat wiel zitten. Godverdikke, wat doet hij nou? Ja?
En ik weeg 12 kilo minder. Ik moet hem eigenlijk lossen.
Ja, eens.
Door de hele leuke koers. Jan, dit is nu ook mijn favoriet waar ik uitkijk. Dit klinkt heerlijk.
Het wordt echt heel interessant ook.
Ik kijk er ook al naar uit, naar die plaatjes van de Luikse wafels. Bestonje koeken, Luikse wafels. Ah. Zou die komen, lekker, denk je?
Huh? Lekker. Ik heb ooit twee bestonje koeken tussen twee stroopwafels gegeten. Dat was ook heerlijk. Maar dat even terzijde.
Maar en nu even belangrijk, Sander. Je gaat waarschijnlijk fietsen zondagochtend ook. Je moet op tijd zijn, want de mannen zijn nu voor de vrouwen. Dus het is vroeg uitzending, vroeg finale. Dus, maar je kunt natuurlijk alles zien. Hè. Als je gewoon om 1 uur klaar zit, dan kun je alle wedstrijden van de mannen en de vrouwen zien. Maar dus het is eerst mannenfinale en dan vrouwenfinale.
En de eerste ronde van Turkije ook nog. Hè? Dus,
Je naast je neerleggen als je wil.
Nee, heel leuk.
Vanaf 5 uur kunnen we dan naar de vrouwen kijken. Wie zijn daar nog de favoriete, Bobby?
Zelfde rensters. Ja. Ja, nee, het klinkt misschien heel saai, maar dat is de situatie. Dan komt je vraag zeker ook, hoe is het parcours van de vrouwenkoers?
Voilà.
Nou, dat is dan Luik-Bastenaken-Luik. Alleen zonder de eerste stuk van Luik naar Bastenaken. En dan heb je de vrouwenkoers.
Dus Bastenaken-Luik.
Inderdaad, ik snap ook niet waarom ze het Luik-Bastenaken-Luik rijden. Doen ze met de bus waarschijnlijk. Luik naar Bastenaken en vanaf daar.
Niks is meer heilig. Milaan-Sanremo is ook al lang niet meer Milaan-Sanremo. Het is ongelooflijk.
Nee, het maakt het niet minder lastig, hoor. Dus, en misschien wel juist leuker dat je die uitputtingsgedeelte niet hebt. Dat iedereen gewoon iets frisser en erin kan vlammen.
Eén koers die ze naam wel eer aan doet is Tour of the Alps. Die is elke dag ook te zien op Eurosport. Tot en met vrijdag 19 april, zo rond 2:30. En op woensdag dus al om 12:30. Het is een generale voor de Giro. Het is meer dan dat. Ze willen ook gewoon renners winnen. Welke grote namen, Jan, zijn er daar om zich voor te bereiden op de Giro?
Ja, winnen, dat is niet altijd de beste, het beste idee in de Tour of the Alps. Het was vroeger in Trentino eigenlijk ook. Als je daar wist te winnen, dan kon je eigenlijk er bijna van uitgaan dat je de Giro niet ging winnen. En de afgelopen jaar heerst er natuurlijk wel een soort vloek op de Tour of the Alps. Want de laatste twee winnaars, Gegenhardt en... hoe heet hij, onze Franse vriend, waar ik even niet zo snel op kom. Mijn grote vriend. Mijn nog grotere vriend. Romain Bardet, rond 2 jaar geleden. Oh, ja. Bloedvorm.
Hoe is het met Romain Bardet?
Die reed toen supergoed. Maar had er na twee weken koers. Gegenhardt brak zijn heup vorig jaar natuurlijk in de Tour of the Alps. Dus het is eigenlijk de bedoeling om wel goed te zijn, maar nog niet super.
Wie zijn er dan die misschien niet?
Zijn wel. Ik bedoel, ik vond Geraint Thomas al heel goed rijden. Mm-hmm. Heb Tobias Vos aardig zien rijden. Ben O'Connor rijdt behoorlijk goed. Maar het is ook wel, je moet ook wel geduldig zijn, denk ik ook. Want het is echt nog wel een tijdje naar de Giro.
En Jeroen, dat ook de namen die je extra in de gaten gaat houden met het oog op de Giro?
Ja, wel. Ik had al op deze morgen genoteerd welke renners ik wil volgen in deze Tour of the Alps. En toen had ik al Vos gezegd. Dus het is wel een renner waar ik heel benieuwd naar ben, omwille van het feit dat hij inderdaad maar 1 koers heeft gereden dit jaar, de UAE Tour. Tiberi is een van mijn, renners to go in de Giro. In onze preview podcast begin dit seizoen had ik al ook al zijn naam opgegooid. Ik vind echt een renner waarvan ik denk die gaat top 10 rijden in de Ronde van Italië. En misschien kan hij wel verrassen. Simon Carr, maar die was vandaag gewoon iets minder. Maar kan hij ook wel in een Giro rit winnen. Mijn nieuwe crush in Italië, Sander, dat zou je moeten weten. Opvolger van Nibali, Filippo Zana. Dat is ook, als hij in beeld verschijnt, krijg ik een glimlach op mijn gezicht. Storer, dit jaar goed gestart. 2 seizoenen bij Groupama niet goed geweest. Wat we hebben gedacht over hem is er niet uitgekomen de voorbije jaren. Dus nu een nieuw elan. En dan zou het mij niet verbazen als hij zoals in de Vuelta 3 jaar geleden opnieuw 2 etappes wint in het bergklassement. Hij moet gewoon dat goede gevoel terugkrijgen en dan kan hij weer heel veel. En dan heb je nog Tour 2 toptalenten uit Italië. Picanzoli, rijdend voor Polti-Cometa. Sander, het is 1 voor je poeltjes voor de Giro. 21 jaar, winnaar van de Ronde van Antalya. Top 20 in Tirreno Adriatico. Vorig jaar 3e in de Ronde van de Toekomst. Na Del Toro en Pellizzari, voilà, daar hebben we een andere jong talent. 20 jaar, rijdend voor Bardiani. Die gaat ook naar de Giro. En die ga ik met argusogen volgen, die 2. Picanzoli en Pellizzari. Dus indien ze een mooie evolutie doormaken, wachten een mooie toekomst. En ik hoop dat Jan ook heel vaak die namen mag uitspreken deze week.
Klinkt al lekker.
Picanzoli, Pellizzari, wat toch meteen die pasta-soort verorberen.
Ja. Om op te vrijden. Het is, ik zei het al, wat zin in nemen. Is het een koers waarin elke dag geklommen wordt, Jan Harms?
Ja, sprinters. De beste sprinter volgens Pro Cycling Stats is Filippo Ganna. Dat zegt misschien al wel voldoende. Die heeft de meeste punten. Het is gewoon een hele, lastige wedstrijd. Je ziet het ook altijd in de aankomst ook. Het zijn altijd brede of smalle straatjes waar ze aankomen met keitjes. Maar het is echt een. Misschien is dan de rit van dinsdag is nog een kans dat er in ieder geval een wat grotere groep aankomt. Maar het is gewoon loodzwaar. Het zijn korte, flitsende, pittige ritjes hoor.
Leuk om naar te kijken. Elke dag kan je dat dus volgen op Discovery in Europlus met Jan en Karsten. Zo rond 2:30 zijn we erbij. En op woensdag om 12:30. Woensdag is ook de dag van de Waalse Pijl. De mannen beginnen om 14:30. Daaraan sluitend kan je kijken naar de vrouwen. En dan luik pas nakenluik. Jeroen zei het al. Ga ervoor zitten. We zijn er van vroeg bij 12:30. En je kan de hele dag door dus naar de koers kijken. Met ook nog de vrouwen aansluitend. En dus daarvoor ook nog de Ronde van Turkije. Ik denk met Jan Harms ook. Dus dat is ook nog. Hoe laat start dat? Weet je dat zo uit je hoofd?
Altijd rond het middaguur.
Ja, ook dat nog. En dan dus helemaal aan het einde van de dag op die zondag. Heb je nog zin in nog meer wielersport? Dan hebben we ook nog mountainbiken om 17:45 en om 18:00. Dat is een hele volle week. Het was ook weer een heerlijke volle show. Bedankt mannen. Wij spreken elkaar in meer of mindere mate volgende week weer. Dan gaan we nabeschouwen. Natuurlijk terugkijken op Luik Bastenaken Luik. En we kijken ook even kort vooruit op de Ronde van Romandie. Maar we kijken vooral ook terug op het voorjaar. We hebben een heuse voorjaars awardshow. Dat wordt weer een knallende aflevering met de fragmenten en awards. Echt iets om naar uit te kijken en van te genieten. Dat volgende week. Tot dan.
Deze podcast werd u aangeboden door Bad City.